Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u voorgelezen het derde gedeelte van de levensbeschrijving van William Kiffin. Hoofdstuk 12. De grootste beproeving. Maar nu kwam de grootste beproeving van William Kiffin's leven. De wrede dood van twee van zijn geliefde kleinzonen. Hun vader, Benjamin Howling, was gestorven en Kiffin was belast met het toezicht op het gezin om de beide jongens, Benjamin en William, een voortreffelijke opvoeding te helpen geven. Hij behandelde hen als zijn eigen zonen. De geschiedenis van het oproer van de hertog van Monmouth, onwettige zoon van Karel II, spoedig na de opvolging van de troon van de Rooms-Katholieke Jacobus II, is wel bekend. Vele godvrezende mensen in het westen van het land steunden Monmouth, daar zij geloofden dat hij de rechtmatige erfgenaam van de troon was, en ook omdat zij ze zo graag een protestant als koning wilden. Verschrikkelijk waren de wederzijdse beschuldigingen toen het slecht geoefende leger, dat soms slechts vocht met spaden en hooivorken, verslagen was. De wrede rechter Jeffreys haastte zich om iemand door een bespottelijk gerecht naar een executie te drijven. Onder degene die zo ter dood werden gebracht, waren de beide jongens van Howling. Toen de hertog van Monmouth naar Engeland zeilde, werd William opgevoed in Holland. Hij vergezelde de hertog. Benjamin, die gesproken had met degene die het papisme vreesde, voorzag zich van wapens en voegde zich bij de hertog. Na de noodlottige nederlaag te Sedgemoor poogden die beide broers over zee te ontsnappen, maar het tegenwind dreef hun schip terug naar Engeland. Gedwongen om aan land te gaan, werden ze spoedig gevangen genomen. En na een kort verblijf in de gevangenis te Exeter werden zij naar Newgate in Londen gezonden en na 3 weken moesten zij terug naar het westen voor verhoor. Hun eerbiedwaardige grootvader deed alles om hen te redden en keurde zelfs goed om die grote som van 3000 pond te betalen als ze vrijgelaten werden. Maar de rechter Jeffreys was zo vastberaden dat slechts weinig gevangenen ontsnapten. Hannah, de zuster van Hewlings, was onvermoeid in haar pogingen om haar broers te bevrijden. Zij speelden het zelfs klaar om gehoor bij de koning zelf te verkrijgen om namens hen te pleiten. De geschiedenis zegt ervan dat zij in des konings tegenwoordigheid werd voorgesteld door John Churchill, de latere vermaarde hertog van Marlborough. En terwijl zij in het voorvertrek wachten, verzekerde Churchill de jonge dame vriendelijk van zijn meest hartelijke wensen voor haar succes. Maar, zei hij, ik durf je niet met enige hoop te vleien. Wijzende naar een uit marmer gemaakt voorwerp, voegde hij eraan toe, dat marmer is even vatbaar om medelijden te gevoelen als de koning. En zo bleek het te zijn. De Howlings werden ter dood gebracht. William te Lijm. Op 12 september 1685 en Benjamin te Taunton op 30 september. De laatste dagen van die jonge mannen, die evenzeer bekend waren wegens hun knap uiterlijk als om hun godsvrucht, maakten een diepe indruk. Op 30 augustus vertelden zij beiden aan hun zuster hoe zij de gunst en de goedheid Gods in hun lijden ondervonden, die God die hen ondersteunde en versterkte. In Newgate waren zij slecht behandeld geweest. Ze waren naar het westen afgereisd, geketend met zware boeien en ze werden onmenselijk behandeld. Nochtans beleden zij nooit gelukkiger te zijn geweest. En waarom? Omdat zij een zoet gevoel hadden van de liefde van Christus in hun harten, daar zij gezegend waren met de kennis van zondevergeving. En zij gevoelden dat ze alles konden overlaten in de hand van een wijs en een genadig God. Alles wat God behaagt, zeiden zij, wat hij het beste oordeelt, zo zal het zijn. Wij weten dat hij machtig is te verlossen, maar zo niet. Gezegend zij zijn naam. De dood is nu niet verschrikkelijk, maar wenselijk. Op 6 september werd Benjamin naar Taunton gezonden om daar te worden verhoord. Tegen zijn zuster zei hij bij het afscheid: O, gelooft zij God voor beproevingen. Ik zou ze voor geen geld ter wereld hebben willen missen. Zijn broer William, die werd vastgehouden te Dorchester, waar zijn zuster hem nog steeds kon opzoeken. Hij sprak met veel bewondering van de genade Gods, die hem uit de dood tot het leven geroepen had. Hij ging in zijn gedachten helemaal terug tot de tijd dat hij in Holland was en de Heilige Geest stilletjes in zijn hart fluisterde: Zoek mijn aangezicht. Hem werd toen het kwaad van de zonde aangetoond en de noodzakelijke behoefte van Christus. En hij werd met diep gevoel gebracht om hem aan te hangen tot rechtvaardiging en eeuwig leven. In Christus had hij vreugde en troost gevonden boven alles wat op aarde is. De volgende avond ontving hij bericht dat hij de aanstaande dag zou sterven en naar Lijm zou worden overgebracht. Hij gevoelde dat God het beste voor hem uitgekozen had. Hij zei: Hij weet welke aanvechtingen van het leven ik nodig heb. Ik zou anders geleefd en God vergeten hebben, maar nu ga ik heen waar ik niet meer zal zondigen. O, het is een zalig iets van zonde verlost te zijn en met Christus te zijn. O, de rijkdom van de liefde van God in Christus voor zondaren. O, hoe groot was het lijden van Christus voor mij, meer dan alles wat ik ondergaan kan. Hoe groot is die heerlijkheid waar ik heen ga? Het zal spoedig al ons lijden hier verslinden. Toen hij gevangen genomen werd langs de weg van Dorchester naar Lyme, waren grote aantallen met droefheid getuigen van zijn reis. Tot allen sprak hij zeer minzaam van de heerlijkheid waar zij naartoe gingen. En toen hij die mooie landstreek doorging, zei hij: Dit is een heerlijke schepping. Maar wat is dan het paradijs Gods waar wij heen gaan? Het is maar enkele uren en wij zullen daar zijn en altijd met de Heere wezen. Nog even voor zijn terechtstelling, toen hij Johannes 14 vers 18 aan een van zijn medemartelaren voorlas, zei hij: Hier staat een heerlijke belofte voor ons. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Christus zal tot het laatste toe met ons zijn. En tot iemand die afscheid van hem nam: Vaarwel, tot we elkaar in de hemel ontmoeten. Aanstonds zal ik met Christus zijn. O, ik zou niet willen ruilen met iemand in deze wereld. Ik zou voor geen 10.000 werelden willen achterblijven. Zijn einde is op schone wijze opgetekend door zijn bedroefde zuster. Zij schrijft: Daarna bad hij ongeveer 3 kwartier lang met de grootste gloed, waarbij hij God buitengewoon loofde voor Jezus Christus, de rijkdom van zijn genade in hem aanbiddende, voor alle heerlijke vruchten daarvan omtrent hem. En hij bad voor de vrede van de kerken Gods en van deze volkeren in het bijzonder. Alles met zo'n uitnemende bijstand van de Geest Gods, zo overtuigd dat de harten van alle aanwezigen zich verbaasden en in medelijden versmolten. Zelfs de meest boosaardige tegenstanders, die tranen en uitdrukkingen van leedwezen met hem afdwongen. Sommigen zeiden niet te weten wat van hem naar de dood worden zou, maar het was duidelijk dat hij zeer gelukkig heen ging. En juist toen hij met een blij gelaat uit deze wereld scheidde, zei hij: O, nu is het mijn blijdschap en troost dat ik een Christus bezit om heen te gaan. En zo berustte zijn geest zoet in Christus. Toen door de drost toegestaan werd zijn lichaam te begraven, werd hij gelegd in het graf op het kerkhof van Lijm op 13 september 1685. Ondertussen was Benjamin naar Taunton gebracht. Toen zijn zuster aankwam om ook hem te bezoeken, zei hij: Wij hebben geen reden om de dood te vrezen, indien de tegenwoordigheid Gods met ons is. Daar is geen kwaad in, omdat de prikkel weggenomen is. Het is niets anders dan onze onbekendheid met de heerlijkheid waarin de heiligen bij de dood overgaan, wat maakt dat het onszelf of onze familie duister lijkt. Als wij in Christus zijn, wat is deze wereld dan, dat wij er een verblijf in zouden verlangen? Het is alles ijdel en onbevredigend, vol van zonde en ellende. Hij had gehoord van de dood van zijn broer en hij sprak vrolijk te verwachten spoedig zelf te volgen. Hij getuigde ervan dat zijn eenzame tijd in de Newgate-gevangenis de aangenaamste was in zijn hele leven. Eerst kwam een melding dat er geen terechtstellingen meer zouden zijn. Maar spoedig bleek dit vals te zijn en 's avonds laat op 29 september kwam er bericht dat hij de volgende morgen moest sterven. Dit was werkelijk een schok. Nochtans zei hij, hoewel mensen voor hebben mij te overrompelen, God zal zijn woord volbrengen om krachtiglijk bevonden te zijn een hulp in benauwdheden. De volgende morgen schreef zijn zuster, toen ik hem weer zag, waren zijn opgewektheid en vertroosting zeer toegenomen. Hij was wachtende op de drost met de grootste zachtheid en kalmte des geestes. Met een blijde gelaatsuitdrukking sprak hij van de heerlijkheid des hemels. Zijn hoop en troost vermeerderden nog steeds met de zekerheid van een aandeel in het bezit van die heerlijke erfenis waarheen hij nu ging. Hij zei, de dood is begeerlijker dan het leven, en hij wilde liever sterven dan hier nog langer leven. Toen hij de Heilige Schrift las en in zichzelf peinsde, maakte hij de grote troost bekend die God daarin aan zijn ziel meedeelde door te zeggen, o, wat een onwaardeerbare schat is dit gezegende woord Gods. In alle omstandigheden is hier een overvloed van sterke troost. En toen iemand zijn Bijbel verlangde, zei hij, nee, dit zal mijn metgezel zijn tot het laatste ogenblik van mijn leven. Spoedig werden hij en de anderen meedogenloos in haast door de drost weggebracht, nadat hun nauwelijks toegestaan was om afscheid te nemen van hun vrienden. Zijn zuster heeft plechtig zijn laatste ogenblikken opgetekend. Ze schrijft, toen ze kwamen aan de plaats van de terechtstelling die omringd was met toeschouwers, zeiden velen die hun komst met groot verdriet afwachten, dat zij hem en de anderen zagen komen met zo'n vrolijkheid en vreugde, en getuigen waren van de tegenwoordigheid Gods met hen, dat dit maakte dat de dood een andere aanblik scheen. Zij omhelsden elkaar eerst met de grootste genegenheid, en daarna baden twee van de oudste personen hoorbaar, waarin zij zich met grote ernst verenigden. Daarna wenste hij van de drost verlof om afzonderlijk te bidden, maar die wilde dat niet toestaan en vroeg hem alleen of hij voor de koning wilde bidden. Hij antwoordde, ik bid voor alle mensen. Hij verzocht toen of ze een psalm mochten zingen. De drost zei dat het moest gebeuren met de strop om hun halzen, wat ze vrolijk aannamen, en ze zongen met zo'n hemelse vreugde en zoetheid, dat velen die daar tegenwoordig waren, zeiden dat het hun harten zowel brak als verheugde. Alzo in de ondervinding van het genot van het loven van God op aarde, sloot hij gewillig zijn ogen op een ijdele wereld, om naar die eeuwige verheuging over te gaan. Zulke schrikwekkende, nochtans roemrijke gebeurtenissen doen ons denken aan de martelingen onder het bewind van koningin Mary en aan de Covenanters in Schotland, hoe de Heere in alle eeuwen zijn vermogen heeft betoond om zijn volk te ondersteunen in het aangezicht van de dood. Meer dan 300 mensen werden toen de tijd ter dood gebracht door de rechter Jeffreys. Het is duidelijk hoe dit alles een pijnlijke beproeving is geweest voor hun oude grootvader. Benjamin was nog maar pas 22 jaar oud en William 19 jaar. Zelfs had Jeffreys bij het verhoor van een van de broers uitgeroepen, jullie grootvader verdient even goed als jullie de dood te sterven. William Kiffin die schrijft hier later over, het was een grote troost voor mij en dat is het nog steeds, om in acht te nemen welk getuigenis zij hebben nagelaten van dat zalige aandeel dat ze hadden in de Heere Jezus en van het heilig vertrouwen van hun eeuwig geluk. De vraag mag worden gesteld, was het juist dat de jongens van Huweling deelnamen aan de opstand? Wel ja, honderden godvruchtige personen gevoelden dat zij streden voor een rechtvaardige zaak en voor het omverwerpen van het papisme. En ze beschouwden de opstand bijna als een kruistocht. Inderdaad is het verstandig opgemerkt dat de Glorious Revolution 3 jaar later een soortgelijke opstand was. Nochtans, omdat zij ditmaal geslaagd was, is zij zoveel geëerd als de opstand van Monmouth afgekeurd is. De bekende predikant Benjamin Keach schreef een klaaglied over de gebroeders huweling in zijn diep bedroefd Sion ondersteund, dat is een titel, opgedragen aan koning William en koningin Mary. En hij eindigt met, en dan komt er een citaat, wat voor vrede tirannen wij in de laatste tijd hier hadden, die twee zulke tere takken niet wilden sparen, maar als ik denk aan de genade die zij hadden in overvloed, en met welk een geduld zij hun lijden droegen, het geeft zo'n vertroosting dat ik niet meer kan wenen. Wat een getuigenis hebben zij nagelaten van die zoete vreugde die zij in Christus vonden, toen goddeloze mensen alle medelijden verloochenden. Onze heiland daardoor tot ontferming bewogen werd. En ongetwijfeld zijn zij in dat hoge gebied geplaatst, waar de geesten der rechtvaardigen triomferen. Einde citaat. Ongetwijfeld zal er gevraagd worden, wat gebeurde er nu met de zuster van die huwelings, die zoveel verdroeg en zo'n dapperheid ontplooide? Het volgende jaar trouwde zij met Henry Cromwell, de kleinzoon van de beschermheer, en maakte alzo de families van deze twee verheven mannen, William Kiffin en Olivier Criff Cromwell, tot één. Haar eigen vervolgde familie en de Cromwells zocht zij op alle mogelijke manieren te beschermen. Zij stierf op 27 maart 1732, 79 jaar oud. De afstammelingen van Olivier Cromwell, die vandaag nog in leven zijn, stammen af van deze dappere vrouw, Kiffin's kleindochter, en zo van William Kiffin zelf. Einde van het hoofdstuk. Hoofdstuk 13. Wethouder van de stad. Met de komst van Jacobus II op de troon kon door de afgescheidenen niets dan onrust worden verwacht. Karel II was in het geheim rooms-katholiek, maar zijn broer aarzelde niet om zichzelf openlijk als zulk een te belijden. Evenwel was de koning er zo op gebrand om de belangen van de roomsen te bevorderen, dat hij alle strafwetten tegen de afgescheidenen afschafte, dat wil zeggen al degenen die zich niet naar de volkskerk richten. Natuurlijk omvatte dit twee uitersten, rooms-katholieken aan de ene kant, independenten, presbyterianen en baptisten aan de andere kant. Enkele predikanten werden aangezocht om te zien of vrijheid van godsdienst de laatste toegestaan werd, maar bij de grote meerderheid had de liefde tot de waarheid de overhand en edelmoedig weigerden zij dankbaarheid te betuigen voor deze nieuwe vrijheid. Zij wisten de beweegreden en, zoals Kiffin opmerkte, dat er een venijn in de staart zat. Een nieuw plan werd op touw gezet om de protestantse afgescheidenen in die mate te verbinden door hen de vrijheid te verlenen van hun vergaderingen en hen in het land gelijke macht toe te zeggen met anderen. Maar dit was om hen in het vervolg aan te moedigen om de eed af te leggen en om het paapse belang te versterken door de protestantse afgescheidenen te stellen tegenover de protestanten van de kerk van Engeland. Kiffin deed alles wat hij kon om de afgescheidenen te overtuigen te beseffen wat achter deze nieuwe verdraagzaamheid lag. Hij was een echte protestant die de waarheid God stelde boven persoonlijk belang. Later was Kiffin's hand de eerste om een bewijsstuk te ondertekenen dat verklaart: het is onze overtuigde uitspraak en wij zullen hetzelfde bij alle gelegenheden openbaar maken om ons allen te wagen voor de protestantse godsdienst en de vrijheden van ons geboorteland. Opmerkelijk kende William Kiffin Jacobus II persoonlijk even goed als hij Karel II gekend had. De koning had de steun hard nodig van deze man, die zo wijd en zijd gerespecteerd en geëerd was, en zoveel rijkdom enerzijds en zoveel invloed onder de afgescheidenen anderzijds had. Toen derhalve de koning de City van Londen de burgerrechten ontnam, stelde hij persoonlijk Kiffin tot wethouder aan. Een treffende geschiedenis wordt van dat onderhoud verteld, wat veel van het karakter van beide mannen openbaart. Jacobus II ontbood Kiffin om aan het hof te verschijnen. Bij zijn aankomst zag hij dat veel meesters en heren tezamen vergaderden. Maar de koning wendde zich tot Kiffin en hij probeerde zo gunstig, in een wereldse betekenis, tot hem te spreken als hij maar kon. Hij sprak van zijn gunst jegens de afgescheidenen en vertelde Kiffin dat hij hem benoemd had tot wethouder onder zijn nieuw recht. Kiffin antwoordde: "Majesteit, ik ben een zeer oud man." Hij was nou al over de 70. "En ik heb mezelf teruggetrokken uit allerlei zaken sinds enkele jaren. Ik ben onbekwaam om enige dienst in zo'n zaak voor uwe majesteit in de stad te doen. En bovendien, majesteit..." En hier vestigde Kiffin, terwijl de tranen langs zijn gezicht naar beneden stroomden, zijn ogen strak op de koning: "De dood van mijn kleinzoons bezorgde mijn hart een wond die nog steeds bloedt en nimmer zal eindigen dan in het graf." Dit schijnt een van de weinige gelegenheden te zijn dat koning Jacobus II werkelijk iets aangedaan was. Hij was diep getroffen door de wijze, de gemakkelijkheid en de moed van deze onverwachte berisping. Volslagen stilte volgde. De koning scheen in elkaar te krimpen van die afschuwelijke gebeurtenis waaraan hij herinnerd werd. Een minuut of twee gingen voorbij voordat hij weer op zijn verhaal kwam. "Meneer Kiffin," zei hij, "ik zal een balsem gaan zoeken voor die pijnlijke wond." En onmiddellijk wendde hij zich af om een hofmeester erover te spreken. William Kiffin gebruikte alle mogelijke middelen om van dat wethouderschap te worden vrijgesteld. Er waren zoveel bezwaren. Maar het werd duidelijk gemaakt dat de koning hem hard nodig had voor zijn eigen oogmerken. En deze vertelde hem duidelijk met gezag dat het tevergeefs was dat hij weigerde. Ook zei de koning hem dat er veel eerbewijzen en voordelen voor hem persoonlijk zouden zijn. Kiffin zegt: "Maar ik dank de Heere dat deze aanbiedingen mij niet konden strikken, daar ik in mijn oordeel volledig beheerst werd, dat de opzet was de algehele vernietiging van de protestantse godsdienst, waarvan ik hoop te kunnen zeggen dat zij mij dierbaarder was en is dan mijn leven, bleef ik zonder het ambt te aanvaarden." En toen de tijd voortging, werd het duidelijk dat Kiffin grote gevaren liep door de koning te weigeren. De burgemeester zei dat hij naar de Newgate gevangenis zou worden gezonden, terwijl een vooraanstaande rechter aanraadde dat hij voor duizenden ponden kon worden beboet. Zo nam hij tenslotte uit noodzaak aan, hoewel hij er eerst geen gehoor aan gaf. We rusten even en denken na over wat een merkwaardige verandering had plaatsgevonden in de voorbijgaande jaren. De jonge arme leerling, zonder vrienden en weggelopen, en nu bijna 60 jaar later persoonlijk door de koning benoemd tot wethouder in precies dezelfde stad. Ten slotte stemde Kiffin toe aanwezig te zijn tijdens het middagmaal op Lord Mayor's Day van 9 november, toen de koning uitgenodigd werd en betaalde zijn 50 pond om de onkosten te helpen bestrijden en nam de volgende dag zijn plaats in als wethouder. Tijdens zijn aanwezigheid op het middagmaal ontdekte William Kiffin tot zijn ergernis dat de pauselijke gezant, kardinaal Ferdinand Dada, uitgenodigd was en ook verscheidene priesters. "Had ik geweten dat zij uitgenodigd waren, ik zou moeilijk afstand gedaan hebben van mijn 50 pond," schrijft hij later. Ook werd Kiffin benoemd tot politierechter en een van de ambten van gouverneur, hoewel hij verzocht slechts mee te doen in zaken die het welzijn van de stad aangingen en de behoeften van wezen of anderen in nood. En wat betreft William Kiffin's wethouderschap luiden de aantekeningen van de Ward of Cheap: 27 oktober 1687. "Deze dag verscheen William Kiffin, de weledelgeboren heer, aangesteld door zijne majesteit tot wethouder van de Ward of Cheap, voor dit hof en werd hier beëdigd, krachtigens het bevel van zijne majesteit voor de gepaste uitvoering van de bovengenoemde plaats. Bij een zekere gelegenheid tijdens zijn ambtsperiode werd een bevel voorbereid om ontheiliging van de dag des Heren te verhinderen. Bij een andere gelegenheid werd hulp verleend aan arme Franse protestanten om hun godsdienstoefeningen te behouden. Op 31 januari 1687 vermeldt een ongewoon concept: dit hof wenst wethouder de heer Kiffin en wethouder de heer Chamberlain te zitten op het groene lak gedurende de aanstaande maand februari. Betekende dit iets dergelijks als de uitdrukking zitten op de wolbaal? Dat is een Engelse uitdrukking. Dat is de stoel van de Lord in het Hogerhuis, welke vandaag nog steeds in het parlement gebruikt wordt. Kiffin was wethouder voor de Ward of Cheap en werd zeer geëerbiedigd tijdens zijn ambtsperiode. Na omstreeks 9 maanden kon hij zijn ereburgerschap, wat voor hem was, verkrijgen. Zo weinig betekenden koninklijke onderscheidingen en aardse eerbewijzen voor deze knecht Gods. Maar bevrijding van de despotische koning en zijn verlangens om het protestantisme omver te werpen was op handen. Heel spoedig zou de Glorious Revolution plaatsvinden. Met de vlucht van Jacobus II en de troonbestijging van Willem van Oranje was een nieuw tijdperk van verdraagzaamheid en vrijheid begonnen. Wat dit betreft drukt Kiffin's verklaring het gevoelen uit van elke ware protestant en elke beminner van de vrijheid. Dat volgt: u allen kunt zien hoe goed de Heere geweest is om deze plannen te verhinderen, die toen op handen waren om onze godsdienst zowel als onze vrijheden te vernietigen. En ik verlang van harte dat zowel ikzelf als alle anderen die dit aangaan, de grote goedheid Gods daarin erkennen mogen, dat Hij de eer mag hebben van al onze genadeweldaden van verlossing. Einde citaat. En hoe zwaar is de beoordeling van Jozef Ivemi over Kiffin? Zelden lezen wij zo'n diep treurspel in het echte leven als dat van deze voortreffelijke man na de paapse beginselen in het parlement de overhand hadden. En zelden of nooit hebben wij gelezen van zo'n standvastig en onverschrokken optreden in een man van meer dan 70 jaren oud, die geen gevaar kon verschrikken, geen eerbewijzen verlokken, nog enige steekpenningen zijn ogen verblinden of zijn handen verontreinigen. Einde van het hoofdstuk. Hoofdstuk 14. Kiffin en John Bunyan. Ongetwijfeld was John Bunyan de meest bekende godsdienstige persoon van de 17e eeuw. Het is duidelijk hoe er op sommige wijze een overeenkomst is tussen zijn leven en dat van William Kiffin, hoewel er natuurlijk in veel opzichten een onmetelijk verschil was. Maar hier waren twee kampioenen van de afgescheidenheid die gevangenschap ondergingen om hun geloof. Klaarblijkelijk ontstaat de vraag: als zij in dezelfde tijd leefden, hadden ze dan contact met elkaar? Want Bunyan stierf in 1688, het jaar waarin Jacobus II zijn troon verloor. Vreemd, het contact dat ze met elkaar hadden schijnt de enige wijze te zijn waardoor Kiffin vandaag bij velen bekend is. Hoewel het duidelijk genoeg is dat tijdens hun leven Kiffin de enige was die bekendheid genoot. Wij kunnen niet ontdekken dat de beide mannen elkaar ooit ontmoet hebben, hoewel Bunyan vaak in Londen preekte. Hun contact ontstond door een boek dat Bunyan uitgaf, getiteld Verschil in oordeel omtrent de waterdoop, geen beletsel voor gemeenschap, 1673. Voor Bunyan was het niet van belang of iemand die deelnam aan het avondmaal als kind gedoopt was of als gelovige of in het geheel niet. In zijn boek beweert hij dat de enige voorwaarde in een zichtbare heilige te zijn, dat is de voorwaarde, en dat is iemand die in heel zijn voorkomen toont een ware gelovige te zijn. Kiffin gevoelde echter dat dit een zeer gevaarlijk standpunt was en beweerde dat volgens de schrift iemand niet alleen een ware gelovige moest zijn, maar eerst door onderdompeling gedoopt moest zijn. Met andere woorden, hij was een bijzondere baptist die geloofde in een nauwgezette avondmaalsviering. Hoewel Bunyan's naam zelfs niet vermeld wordt, is men het er altijd over eens geweest dat het werk dat Kiffin produceerde een antwoord aan Bunyan was. Hij droeg de titel Een ernstige verhandeling van het recht tot het kerkelijk avondmaal. En het werd uitgegeven in 1681. Een boekje van 163 bladzijs. Gedrukt bij Geo te Londen. Daar dit het enige boek van enige omvang is dat William Kiffin schreef, is het interessant de inhoud daarvan te overwegen. Niet alleen geeft het ons inzicht in Kiffin's bekwaamheden en zijn standpunten, zowel als zijn contact met John Bunyan, maar het onderwerp is er een dat voor ons vandaag nog steeds van belang is. Op het titelblad ondertekent de schrijver zelf, William Kiffin, een beminnaar van de waarheid en vrede. Hij maakt duidelijk dat hij hen acht als christenbroeders en heiligen, maar dat hij zich tegen hen verzet door degenen die niet gedoopt waren van de Heere tafel uit te sluiten, nochtans niet van onze liefde en toegenegenheid. Kiffin maakt het duidelijk dat hij niet schrijft tegen independenten, presbyterianen of de Kerk van Engeland, want zij brengen de kinderdoop in praktijk. Maar zij stemmen toe dat dit noodzakelijk is voordat zij komen tot de Heere tafel. Zijn strijd is met die baptisten die geloven in de doop van gelovigen door onderdompeling als een schriftuurlijke verordening. En die kinderdoop ontkennen, maar die aan een ongedoopt persoon toegang tot het heilig avondmaal verlenen. Het is heel duidelijk dat hij zeer scherp was aangaande dit onderwerp. Eén zaak die hem zeer diep scheen aan te gaan was dat als God een bevel in de schrift heeft vastgesteld, het dan heel ernstig is als wij het negeren. Men zal zich herinneren hoe diep bezwaard hij als jonge man hierover was. Nu, meer dan 40 jaar later, komt hij nog steeds terug op het geval van Nadab en Abihu, dat hem toen zo trof, en dat luidt, u ziet hoe streng God was jegens Nadab en Abihu, omdat zij ander vuur namen dan hetgeen God voorschreef, om wierook te offeren, hoewel er geen onmiddellijk gebod tegen was. Het geringste deeltje van goddelijke waarheid is van grotere waarde dan iets wat de wereld bieden kan. Kiffin gevoelde dat het zo duidelijk geopenbaard was. Geloof, doop, avondmaal, in die volgorde. Maar een andere zaak woog hem ook zwaar. Als de doop niet nodig was om aan te gaan aan de tafel des Heren, waarom bestaan wij dan als een afgescheiden lichaam? Is er enige werkelijke grond van afscheiding van de independenten? Zijn de zaken die wij als baptisten geleden hebben voor niets geweest? Ook had hij zelf als baptist veel geleden. Bovendien ging hij zo ver om te opperen dat als het ooit een algemeen gevoelen onder de baptisten werd, de doop van gelovigen schriftuurlijk was, maar niet vereist om deel te nemen aan een avondmaal, dit er te enige tijd toe leiden zou dat de instelling van de doop veracht werd en zelfs in onbruik zou geraken. Hij geeft hiervoor aan 3 punten. Ten eerste, dat God een bijzondere wijze en orde heeft voorgeschreven waarin hij aangebeden wil worden. Ten tweede, dat hij daarin zo teder en nauwgezet is, dat de minste verandering van zijn eigen gesteld bevel door hem niet zal worden toegestaan, hetgeen blijkt door de bestraffing van de zulken als overtreders, en de lofprijzingen gegeven aan de zulken die zijn verordeningen zo onderhouden als zij overgedragen zijn. Ten derde, dat af te wijken van des Heren instellingen zijn bevel om te keren, een rechtstreekse neiging gehad heeft om alle vormen van eredienst te verwoesten, en bijgevolg alle plechtige beoefening van godsdienst, aangezien dezelfde reden waarom een verordening gewijzigd of opgeheven mag worden, evenzeer de wijziging of opheffing van iets bewijzen wil, ja zelfs na lang verloop. Kiffin beweerde altijd, dopen na geloof, voor enige andere verordening. Na een inleiding aan de christelijke lezer, een voorwoord, volgen er 5 hoofdstukken. Ten eerste de vraagstelling. Ten tweede de redenen voorgelegd waarom ongedoopte personen niet mogen worden toegelaten tot het avondmaal. Ten derde schriftbewijzen aangevoerd om aan te tonen dat zo'n gewoonte niet evangelisch is. Ten vierde aangetoond dat het in strijd is met de gewoonte en het oordeel van alle christenen die verordeningen hebben gehad gedurende meer dan 1600 jaar. En ten vijfde tegenwerpingen beantwoord. Zijn schriftuurlijke redenering is zeer eenvoudig, beknopt en duidelijk. In het Nieuwe Testament lezen wij niet van enige gelovigen die niet gedoopt waren. En hun doop volgde gewoonlijk spoedig na hun geloof. Handelingen 2 vers 41 geeft duidelijk de orde aan. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Ook is het evenzeer duidelijk dat al de nieuwtestamentische kerken bestonden uit gedoopte gelovigen. Paulus spreekt hen aan als bestaande uit degene die gedoopt waren. Ook vermeldt Kef Kiffin dat het Nieuwe Testament meer de nadruk legt op de doop dan op het avondmaal. Maar zelfs als dit niet zo was, is het verkeerd om de ene verordening te verheffen ten koste van de andere. In het behandelen van de kerkgeschiedenis en de standpunten van verschillende geleerde schrijvers openbaart Kiffin een opmerkelijke kennis. En hij haalt ook hier en daar het oorspronkelijke Grieks aan. Het is interessant te ontdekken dat hij velen van de bekende Puritijnen zijn tijdgenoten aanhaalt. Zo worden Owen, Goodwin, Cokes, Rogers, Burroughs, Byne, Menten en anderen aangehaald. Deze geloofden in de kinderdoop. Maar Kiffin haalt hen aan ten eerste tot staving van het belang van een juiste orde en ten tweede dat de doop moet plaatsvinden voor het avondmaal of kerkelijke lidmaatschap. Wij treffen hier een interessant nevenartikel aan. Kiffin moet goed bekend geweest zijn met enige van de voornaamste Puritijnen. Daarom zijn wij erin geïnteresseerd te ontdekken dat hij verwijst naar die achtenswaardige geleerde Dr. Owen en dat hij zo hartelijk spreekt over Jeremia Burroughs, die vermaarde knecht Gods. Niemand in zijn tijd was van een zachter en verdraagzamer aard, zegt hij. Het was meer dan 40 jaar geleden dat Burroughs hem zo tot een zegen was geweest. Kiffin maakt zelf heel duidelijk dat hij niet gelooft dat er iets zaligmakends in verordeningen ligt. Ze zijn niet noodzakelijk tot zaligheid. Hij schrijft erover: ik ben er goed van overtuigd dat het uitvoeren van alle plichten en verordeningen van geen waarde zal zijn voor enig mens dan alleen wanneer Christus erin genoten wordt. Het hele evangelie zelf, van Christus afgescheiden, zal de bediening des doods blijken te zijn. De krachtigste prediking en de duidelijkste verhandeling van de vrije genade Gods heeft geen leven in zich, tenzij de ziel door de geest tot Christus geleid wordt. Kennis van de waarheid en gehoorzaamheid eraan in uitwendige verrichtingen zullen evenmin iemands ziel redden als het verbond der werken. Kiffin voelde heel sterk dat hij uit liefde tot Christus en tot zijn volk zijn broederen moest tonen waar hij geloofde dat zij ongelijk hadden als het tot oneer van de zaligmaker was. Hij schrijft: wij arbeiden om des Heeren verordeningen in die zuiverheid en orde te bewaren zoals zij in de Heilige Schrift nagelaten worden en getuigenis geven om in de geest van liefde en zachtmoedigheid ijverig te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Hetgeen wij ons voorstellen en plichten zijn die aan alle christenen bevolen is. Einde citaat. Een zaak die meer dan iets anders William Kiffin tegengeworpen werd, was dat het hem aan liefde ontbrak. Waar is de liefde van Christus wanneer een dierbaar kind van God die oprecht zijn onvermogen beleidt om de doop der gelovigen te begrijpen, die wordt uitgesloten en buitengesloten van het avondmaal dat van Christus stervende liefde spreekt. Hierop antwoordt Kiffin: nochtans, dat kan geen liefde genoemd worden, die uitgeoefend wordt in strijd met de orde die het woord wordt voorgeschreven, naar het welk verordeningen behoren te worden uitgevoerd. Want zoals liefde een genade van de geest van Christus is, zo zijn verordeningen de beschikkingen van dezelfde Christus, van dezelfde geest. Welke genade werkt in de harten van christenen? Alle ware liefde wordt bestuurd volgens de regel van het evangelie. En zoals allen de discipelen van Christus kunnen herkennen door hun liefde tot elkaar, zo is het ook een kenteken gegeven door dezelfde Here een discipel te zijn, wanneer deze liefde bewezen wordt in het houden van zijn geboden. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Men zegt dat toen de heer Peter Lely het portret van Olivier Cromwell schilderde, hij de wrat op zijn gezicht wenste weg te halen. Schilder mijn wratten en alles, was Cromwells antwoord. En daarom moeten Kiffins fouten niet worden buitengesloten, indien zij bewezen kunnen worden. Christopher Hill, wiens onlangs verschenen boek over Bunyan begroet werd als het boek van het jaar, die klaagt dat Kiffin erg liefdeloos over Bunyan sprak. Hij zegt dat Bunyan in 1673 diep bedroefd was, omdat William Kiffin, die hij als mijn broeder aanzag, zijn persoon verachtte wegens mijn lage afkomst onder de mensen door mij te brandmerken voor een figuur van zo lage stand, waarover men zich niet behoefde te bekommeren of voor te zorgen. Hill vertelt in zijn boek ons dat Kiffin verklaarde: ik had mij het hele geschil niet bemoeid als ik niet enige gedeelten ontdekt had die aanleiding gaven om acht op u te slaan. Terecht geërgerd antwoordde Bunyan: welk soort u ben ik en waarom is mijn stand zo laag dat de meest begenadigde en godvruchtigen onder u niet stipt en ernstig mogen overwegen wat ik gezegd heb? Nu kan er natuurlijk helemaal geen verontschuldiging zijn voor het smalend spreken over iemand, laat staan een medegelovige. Evenwel blijkt hiervan geen spoor in deze ernstige verhandeling. Kiffins geest schijnt zeer tedergevoelig en liefdevol te zijn. Getuige hiervan het volgende citaat: wij stellen ons oordeel eerlijk en duidelijk voor, zonder de minste aanmerking op of vooroordeel tegen onze christelijke broederen die op dit punt van ons verschillen. Met ieder die de naam van de Heer Jezus zich kan toe-eigenen naar zijn evangelie, wensen wij te leven in broederlijke liefde en christelijke vereniging. En hij voegt er dan toe: als wij ontdekken dat onze broeders enig vals denkbeeld koesteren met betrekking tot de waarheden van het evangelie, beschouwen wij het als onze plicht om te pogen hen op een zachte en ernstige wijze daarvan te berichten. Echter is het niet volstrekt zeker dat deze aan Kiffin toegeschreven woorden door hem geschreven waren. Het boek waarnaar verwezen werd geschreven door Thomas Paul met de brief aan de lezer geschreven door Kiffin. Ook kunnen de opmerkingen die inderdaad van Kiffin zijn op verschillende wijze gelezen worden. Helaas bleek heel wat verbittering in het geschil, hetgeen bewijst dat de beste mensen slechts mensen op hun best zijn. Einde van het hoofdstuk. Hoofdstuk 15. Zijn gemeente in Devonshire Square. Wat droevig schijnt, is dat zo weinig bekend is van William Kiffin's evangeliebediening en het leven van zijn gemeente. We hebben zoveel bijzonderheden van zijn vervolgingen en gevangenschappen, zijn rijkdom, zijn eerbewijzen en zelfs zoveel van zijn eigen genadige bevinding, maar we weten weinig van wat er in zijn kerk plaatsvond. Toch was dit het belangrijkste deel van zijn arbeid. Jarenlang kwam zijn gemeente samen in Devonshire Square, Bishopsgate. Hier werd in 1687 een groot bedehuis opgericht, Maar het is duidelijk dat de gemeente daarvoor samengekomen was op die plaats gedurende de voorgaande jaren van zijn bediening. Het ligt op de grond van wat vroeger bekend stond als Fishers Folly. En de reden waarom is een interessant verhaal. In de dagen van de Tudors woonde er in Londen een rijke goudsmid genaamd Jasper Fisher. IJdelheid was blijkbaar de zonde waartoe hij gemakkelijk verviel, want hij had voor zichzelf een kostbaar groot herenhuis gebouwd. Dit was een van de mooiste huizen in de oude stad, het ruime pand, de mooie vertrekken, de dure bekledingen, de weelderige tuinen waren het gesprek van de stad. Het was werkelijk een stukje overdreven uiterlijk vertoon. Ten laatste werd meneer Fisher in schuld gewikkeld. Het grote herenhuis ging over in de handen van de graaf van Oxford en later de graaf van Devonshire. Vandaar Devonshire Square, gebouwd op de puinhopen daarvan. Het gebouw was bekend geworden als Fisher's Folly en zo vinden wij Kiffin's gemeente in een hekelend gedicht door Samuel Butler vermeld als Fisher's Folly's gemeente. Het bedehuis dat er stond schijnt verscheidene veranderingen te hebben meegemaakt. Er was een tijd na de grote brand dat het gebruikt werd door de Kerk van Engeland. De bekende baptistische geschiedschrijver Whitley deelt mee dat de gemeente van de bijzondere baptisten buitengesloten werd vanaf 1669 gedurende een aantal jaren en elders op andere plaatsen samenkwam. Een zekere meneer Robert Tichborne staat erom bekend veelvuldig in Devonshire Square te hebben gepreekt op een andere tijd. Deze Tichborne was een van de belangrijkste voorstanders van de dood van Karel I en hij ondertekende de machtiging voor zijn terechtstelling. Hij werd parlementslid en in 1655 gekozen tot burgemeester. Na het herstel van het koningschap stierf hij in de Tower van Londen. Wat zijn verband met Kiffin was, dat weten wij niet. Maar blijkbaar was hij de schrijver van een uitnemend stuk van godgeleerdheid, namelijk getiteld Een tros druiven uit Canaan. In latere jaren waren de heer Gregory Page en zijn vrouw Dame Mary vaste kerkgangers in Devonshire Square en lidmaten aldaar, waarschijnlijk voor de dood van Kiffin. Op het graf van Dame Mary in Bunhill Fields staat het merkwaardige opschrift: In 67 maanden werd zij 66 maal verbonden. Men had 240 galloons water weggenomen zonder ooit over haar geval te klagen of ooit de operatie te vrezen. Belangrijker is dat ze alles deed wat ze kon om noodlijdende afgescheidenen te helpen door met gulle hand van haar overvloed uit te delen. Het lidmatenboek van Kiffin's kerk maakt het overvloedig duidelijk dat hij een grote gemeente had en dat de kerk bestond uit alle lagen en standen van mensen: schoenmaker, kleermaker, dienstmeisje, smidsvrouw, kaarsenmaker, een weduwe, knopenmaker, verkoper van fruit, zilversmidsvrouw en een glasbewerker, die waren onder hen. Het bedehuis of de kapel in Devonshire Square, dat nog bestond tot aan de dagen van Victoria, werd geopend op 1 maart 1687 in Meeting House Yard, Devonshire Square, Bishopsgate Street. De schrijver die de openingsdienst vermeldt, merkt op: toen werden er psalmen gezongen. Een van de grootste geschilpunten onder de baptisten in de 17e eeuw was daarover of gemeentezang schriftuurlijk was of niet. Het punt was niet, zouden het gezangen zijn of psalmen, maar is het zingen überhaupt geoorloofd? Veel argumenten waren er tegen, maar één ervan was dat het verkeerd was om woorden van genade te leggen in de mond van een ongeestelijk persoon. Een andere was dat als er bezwaren werden gemaakt tegen de staatskerk van Engeland, die een gebedenboek gebruikte, het evenzeer verkeerd was om een gezangenbundel te gebruiken. Een voorstel was dat het schriftuurlijk was zingen toe te staan als de voorganger alleen zong. Het schijnt dat de gemeente van Devonshire Square verdeeld was, zoals de meeste anderen. en dat tot het jaar dat William Kiffin stierf de gemeentezang niet regelmatig beoefend werd. Het was omstreeks de tijd dat Isaac Watts zijn herderlijk ambt in Londen begon en weldra werden zijn berijming van de psalmen en daarna zijn gezangen wijd en zijd gezongen. Maar in Devonshire Square werd in het begin de vreemde gewoonte gevolgd die in die dagen vrij gewoon was. Ten einde oneenigheid te vermijden, vertrokken aan het einde van de morgendienst diegenen die geen voorstander van de gemeentezang waren, geruisloos, en degenen die er wel voor waren, bleven om een psalm te zingen, zodat alles zeer vriendschappelijk gedaan werd. Het is duidelijk dat in alle gemeenten in de dagen van de Puritijnen strenge, maar toch genadige tucht in acht genomen werd. De regel van de Heilige Schrift werd nauwkeurig opgevolgd. En niemand die schuldig was aan een wandel in strijd met de schrift werd toegestaan om lid te blijven. Zo lezen wij van een lid dat afgesneden werd wegens herhaald bezoek aan de plaatselijke kerk van Engeland aan de Bishopsgate. Weer een ander werd geschorst omdat hij zich valselijk uitgaf een grote som geld te bezitten ten einde de vriendschap van een jonge dame te verwerven. Een jonge vrouw werd in de ban gedaan wegens omgang met een dominee van de kerk van Engeland. Een andere werd afgesneden wegens het uitdelen van 200 pond van het geld van haar echtgenoot. Zover als mogelijk was, werd gewaarborgd dat de kerk bestond uit godvruchtige zielen. Maar het was niet alleen negatief. Inspecteurs werden aangesteld om 3 maandelijks verslagen uit te brengen van hoe de leden het maakten en om degenen die in nood waren te helpen. En de oude kasboeken maken het overvloedig duidelijk hoeveel geld en tijd besteed werd aan de behoeften van de armen. Herhaaldelijk verschijnt de lijst van ondertekenaars, met broeder Kiffin nog steeds bovenaan de lijst en een edelmoedige ondertekening tot in augustus 1701, kort voor zijn dood. Een belangrijke vraag betreffende Kiffins herderlijke ambt moet noodzakelijk beantwoord worden. Hoe konden de kerk en de gemeente blijven voortbestaan en zelfs bloeien wanneer hun achtenswaardige zielenherder zulke ontelbare beroepen ontving op zijn tijd en talenten? Gelukkig is het antwoord gemakkelijk. Kiffin werd gesteund door 3 zeer bekwame en begenadigde hulpdienaren. De eerste was Thomas Patience, soms genaamd Patience. Tot een zekere tijd was Patient een onafhankelijke predikant in Nieuw-Engeland. Maar terwijl hij daar was, werd hij overtuigd van de zuiverheid van het standpunt van de baptisten. Omdat hem nu niet toegestaan werd rustig aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan te wonen, keerde hij in het begin van 1640 naar Engeland terug en werd collega van William Kiffin, hoewel naar de vorm niet evenals hij tot herder bevestigd. Zo was het Thomas Patient die met Kiffin de geloofsbelijdenis van 1644 ondertekende namens de kerk te Devonshire Square. Daarna reisde hij het land rond en stak over naar Ierland met generaal Fleetwood, de schoonzoon van Cromwell, in de tijd dat hij onderkoning werd. Patient werd aangesteld om te prediken in de kathedraal in Dublin. Hij werd eveneens veldprediker bij Cromwells zwager, kolonel John Jones. Toen hij Ierland verder rondreisde met het Engelse leger, schijnt de prediking van Patience gezegend te zijn geweest en werd hij de grondlegger van wat een zeer volkrijke kerk werd, de Clough Keating. Kort na het herstel van het koningschap keerde hij naar Engeland terug en werd gekozen tot mede-ouderling van William Kiffin te Devonshire Square. In die tijden waren de kerkdiensten erg langdurig en plechtig. Het was op 28 juni 1666 dat Thomas Patient als zodanig werd bevestigd, samen met Kiffins dienaren Hanset Knollys en meneer Harrison. Helaas werd Patient heel spoedig daarna weggenomen door de hand des doods, mogelijk door de pest. Het kerkelijke boek vermeldt 30 juli 1666, Thomas Patience werd op de 29e van deze maand afgelost van zijn werk en ambt toen hij weggeraapt werd voor het kwaad en gerust heeft van al zijn werken. Hij liet een gezegende reuk van zijn grote nuttigheid en bescheiden omvang na. Zijn plotselinge sterven is een groot voordeel voor hemzelf, maar een pijnlijk verlies voor de kerk. Op deze dag werd hij ten grave gedragen, vergezeld door leden van deze en andere gemeenten op een christelijke, gepaste en behoorlijke wijze. De tweede helper van Kiffin was een zeer geleerde man, Dr. Daniel Dyke. Hij was de zoon van een van die goede oude Puriteinse predikers, Jeremiah Dyke. En hij was predikant geweest in de staatskerk na het verlaten van de Universiteit van Cambridge. Als jongeman van grote geleerdheid en ook als een dienstig prediker werd hij spoedig voorgedragen voor de waardevolle predikantenplaats te Hetman Magna in Hertfordshire. Toen hij kwam in te zien dat de baptistische standpunten schriftuurlijk waren, was hij nog steeds in Cromwell's dagen in staat om voor te gaan, toen hij benoemd werd tot veldprediker bij de beschermheer en ook een van de rechters. Na het herstel van het koningschap bemerkte Daniel Dyke het gevaar waarin hij verkeerde. Een baptist die een predikantenplaats bekleedde in de kerk van Engeland. En hij legde dienovereenkomstig zijn ambt neer. Hij had reeds geprobeerd om de Puriteinse geestelijken die dachten dat de komst van Karel II goede tijden te wachten stonden, de moed te benemen. Op 50-jarige leeftijd in 1667 predikte hij een jaar lang op proef te Devonshire Square en werd plechtig aangesteld tot mede-ouderling op 17 februari 1668, waar dezelfde drie predikanten aan deelnamen als hij bij de bevestiging van Patient. Hij wordt beschreven als een trouwe arbeider, ging 20 jaar lang met Kiffin voort, totdat hij stierf in hetzelfde jaar als Bunyan, en hij werd enkele meters van hem vandaan begraven. De medeherder van Kiffin was een ander die eertijds predikant in de staatskerk geweest was, Richard Adams. Hij was blijkbaar eveneens opgeleid te Cambridge en werd vicaris van Humbosion te Leicestershire. Daar hij een van de dienaren was die gedwongen was het prediken na te laten in de tijd van de grote uitwerping 1662, predikte hij 14 jaar lang in zijn eigen woning tot flinke gemeenten. In die tijd werd hij zeer vervolgd door de naburige politierechter, die hem voor 12 stuivers per dag beboette. Nochtans was hij zo hoog geëerbiedigd, dat toen als straf zijn tinnen kan in beslag genomen werd, geen tinnen gieter hem wilde kopen. Later werd hem voorgesteld om herder te worden in Zuid-Londen, en na de dood van Daniel Dyke werd hij bevestigd tot mede-ouderling van William Kiffin in oktober 1690. Ons is verteld dat de dienst met grote plechtigheid geleid werd. Hanset Knowles, William Collins, Hercules Collins en andere namen eraan deel. De heer Knowles was in die tijd meer dan 90 jaar oud en het moet een van zijn laatste verschijningen in het openbaar geweest zijn. Ons wordt niet verteld wanneer Richard Adams de beginselen van de baptisten aannam, maar het bijzondere belang dat aan zijn bevestiging schijnt te zijn gehecht, wijst erop dat hij een bekeerling tot het kerkgenootschap van de laatste tijd kan zijn geweest. Eén zaak is duidelijk, wat weinig inhoudt, ligt er in de lasteringen, dat de oude bijzondere baptisten zeer onontwikkelde en ongeleerde mannen waren. Dat klopte dus niet. Na de dood van William Kiffin bleef Richard Adams als herder. Dit is het einde van het derde gedeelte van de levensbeschrijving van William Kiffin, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.